Zullen we vanavond weer verder gaan met Zacharia? We zijn al bij Zacharia 5 aangekomen. Wat dat betreft vind ik het ook gewoon mooi om vers de Bijbelboeken te gaan. Want ja, Zacharia 5, dat is echt zo'n hoofdstuk. Misschien dat anderen wel zouden doen, maar zou je denk ik niet zo heel snel kiezen als spreker om uit te spreken. En ik denk dat je straks ook wel snapt waarom. Want de tweede visioen is gewoon best wel lastig, wordt ook niet echt uitgelegd. Dus daar zit ik met een leuke puzzel bij. Maar laten we bidden voor de avond en God zegen vragen over. De titel van vanavond heb ik genoemd het visioen van de goddeloze vrouw. Daar gaat de tweede visioen ook over. Maar ik geloof dat deze twee visioenen ook wel gelinkt zijn aan elkaar. Ik denk ook dat in ieder geval de mensen die keuze maakten voor hoofdstukindelingen dat ook vonden. Het valt samen onder één hoofdstuk. Maar ik stel voor dat we het gewoon lezen. En het zijn maar 11 versen. Zacharia 5, vers 1. Opnieuw sloeg ik mijn ogen op en zag en zie een vliegende boekrol. Hij zei tegen mij, wat ziet u? En ik zei, ik zie een vliegende boekrol. Zijn lengte is 20 el en zijn breedte 10 el. Hij zei tegen mij, dit is de vloek die zal uitgaan over heel het land. Volgens deze vloek zal namelijk ieder die steelt van hier weggevaagd worden. Volgens deze vloek zal ieder die een valse eed aflegt van hier weggevaagd worden. Ik heb deze vloek doen uitgaan, spreekt de Heere van de legermachten. Hij zal naar het huis van de dief gaan, en naar het huis van hem die in mijn naam een valse eed aflegt. Hij zal midden in zijn huis overnachten, en het vernietigen, met zijn hout en zijn stenen. Dan komt het visioen van de vrouw in Eva, en de engel die met mij sprak trad naar voren en zei tegen mij, sla toch uw ogen op en zie wat daar tevoorschijn komt. Ik zei, wat is dat? En hij zei, dat is een eva die tevoorschijn komt. Een eva, dat is een soort maat, een soort bak van ergens tussen 20 en 45 liter, meestal rond de 25 liter. Een maat om voedsel in te meten, zeg maar. Dat is een eva die tevoorschijn komt. Hij zei, dat is het oog dat over hen waakt in heel het land. En zie, een lode deksel werd opgelicht en er was een vrouw die midden in de eva zat. En hij zei, dit is vrouwengoddeloosheid. Hij wierp haar terug in de eva en hij wierp het lode gewicht op de openingen van. Ik sloeg mijn ogen op en zag en zie, twee vrouwen kwamen tevoorschijn met de wind onder hun vleugels. Ze hadden vleugels als de vleugels van een ooievaar en ze tilden de eva op tussen de aarde en de hemel. Toen zei ik tegen de engel die met mij sprak, waar brengen zij deze Eva heen? Hij zei tegen mij, naar het land Sinear, om haar een huis te bouwen, dat is Babylon. Is dat gereed, dan wordt zij daar op haar voetstuk geplaatst. Nou goed, je snapt al, dat tweede deel wordt niet uitgelegd, dat is best wel cryptisch. Hè? Wat wordt daar nou mee bedoeld? Maar laten we bij het begin beginnen. Dus er zijn eigenlijk twee punten die ik wil bespreken met jullie. De vloek die uitgaat over het land aan de hand van het visioen van de vliegende boekrol. En het verhaal over vrouwen goddeloosheid. Nou, het eerste visioen, ja eigenlijk het zesde moeten we zeggen. Hè, maar het eerste visioen in hoofdstuk 5. Dat is al een bizar verhaal op zich. Een vliegende boekrol. Dat is ook nog eens een hele grote boekrol. Hij is 20 el en zijn breedte is 10 el. Even terug naar nog een introductie van waar zitten we. Op dit moment is Israël net terug uit Babylonische gevangenschap. Het fundament van de tempel is gelegd. De Joden zijn terug in Judea. De rest van Israël is nog verstrooid. En daar zijn ze aan bouwen. Het is 520 voor Christus in de tijd van Darius, koning van Perzië. Haggai en Zacharia die profeteren na de stop van de tempelbouw. Men is 15, 16 jaar gestopt. Men is nu op zichzelf gericht en niet meer op de bouw van Gods huis. En een kerntekst in Zacharia is dat de Heere van de legermachten, zo zegt hij, Met grote naijver zet ik mij in voor Jeruzalem en voor Sion. Dat is eigenlijk de kerngedachte die je steeds terug ziet komen. En de oproep is, keer terug naar mij. En we hadden in hoofdstuk 3 al gezien, herstel van Israël, confrontatie met Satan. En hier worden de mensen ook geconfronteerd met de zonde. Dus ja, wat zien we hier? Een vliegende boekrol. Nou, is niet heel gebruikelijk, maar wel meer dingen zijn niet heel gebruikelijk die we hebben gezien. Zoals twee gezalfden die voor God stonden in het vorige hoofdstuk. En dat zijn, werd uitgebeeld als twee olijfbomen die eigenlijk continu een oliestroom geven, zeg maar. Ja, dat is het werk van de geest. En was gezegd, niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer van de legermachten. Door Gods geest wilde hij God alles gaan bewerken. En daardoor gaat het licht schijnen. En daardoor gaan mensen met God wandelen. En dit lijkt best wel in contrast. Hè? Er zijn allemaal zonden en er gaat een vloek uit. Maar ja, goed, soms is dat oordeel nodig om bekering te bewerken. En het kan over nu gaan, maar het kan ook weer een stukje over de toekomst gaan. Hè? Want we zien eigenlijk continu, en bijvoorbeeld Zacharia 3, dat ging over Jozua, de hoge priester, in zonde, kreeg nieuwe kleren, Satan stond om hem aan te klagen. En eigenlijk kwam hij tot de conclusie in het visioen van, ik ga mijn knecht de spruit, hè, dat is de Messias sturen, hè, die steen die ik voor Jozua neergelegd heb, en hè, die zal de ongerechtigheid van het hele land op één dag zal die dat wegnemen. Nou goed, en als je door het boek heen bladert, in hoofdstuk 6, volgende hoofdstuk, zullen we al zien dat en er komt een man, zijn naam is Spruit, die zal uit zijn plaats komen, hij zal de tempel van de Heere bouwen, ja, hij zal de tempel van de Heere bouwen, hij zal met majesteit bekleed zijn, hij zal zitten en heersen op zijn troon, hij zal priester zijn op zijn troon, tussen die beiden zal vredesberaad plaatsvinden, en uiteindelijk gaat het naar een climax, in Zacharia op het eind, wanneer orde komt over de aarde, en ja, eigenlijk Jezus komt zitten op zijn troon in Jeruzalem. Goed, hoe dan ook, het is een toepassing voor die tijd, want als ze weten, hé, er komt de vloek aan, dan hoor je al te bekeren. Dat bericht komt al via Zacharia. En dat komt via een visioen van een boekrol van 10 bij 5 meter. Een L, en zijn lengte in vers 2 staat, hij vertelt wat hij ziet. Ik zie een vliegende boekrol, zijn lengte is 20 L en zijn breedte 10 L. Een L is ongeveer van de vingertop tot de elleboog, ongeveer een halve meter, dus 20 ja, gedeeld door 2 en 10 gedeeld door 2, nou, dat is 10 bij 5 meter. Een boekrol is normaal dubbelzijdig beschreven, dus ja, het is een gigantisch oppervlak wat beschreven is. En ja, wat staat er precies op? Nou ja, we zien in ieder geval, dit is de vloek die zal uitgaan, vers 3, over heel het land. Volgens deze vloek zal namelijk ieder die steelt van hier weggevaagd worden. Volgens deze vloek zal ieder die een valse eed aflegt van hier weggevaagd worden. Ik heb deze vloek doen uitgaan, spreekt de Heer van de legermachten. Hij zal naar het huis van de dief gaan, naar het huis van hem die in mijn naam een valse eed aflegt. Hij zal midden in zijn huis overnachten en het vernietigen met zijn hout en zijn stenen. Nou ja, was het iets van Deuteronomium 27, 28, waar de vloeken staan die komen zullen als je Gods woord ongehoorzaam bent? Er kunnen nog heel veel andere dingen opgestaan hebben, of was het iets specifieks, gewoon voor die tijd? Dat weten we niet precies. Maar we zien wel hier een aantal punten uit de 10 geboden. En we zien gebod 3, dat Gods naam wordt eigenlijk ijdel gebruikt. In vers 4 zie je hier dat er mensen zijn die in zijn naam een valse eed afleggen. Dat is natuurlijk heel ernstig. Ja, dus het is niet alleen maar liegen, valse eed afleggen, maar ook nog eens in de naam van de JHWH. We zien het gebod 8, niet stelen. Het gebod 9, geen vals getuigenis afleggen. Dat wordt allemaal overtreden. Ja, dat wordt allemaal aan een laars gelapt in het land. Ja, en de vloek is vrij serieus. Zo iemand zal van hier weggevaagd worden. En of daarmee bedoeld wordt van, nou, die valt buiten het verbond, of die zal gedood worden, of zal ook weer uit het land weggevaagd worden. Dat is niet helemaal duidelijk, maar ik denk dat duidelijk is dat hier een zware waarschuwing vanuit gaat. En dat er in ieder geval in vers 4 op het eind, in het midden van zijn huis zal die vloek overnachten. Het kan dus zijn dat het mensen gewoon slapeloze nachten geeft en het vernietigen met zijn hout en zijn stenen. Dus uiteindelijk ja, zal de vloek zo erg zijn dat uiteindelijk ja, het ook de huizen zal treffen. Dus er werd gestolen en bedrogen. Misschien was het letterlijk inbreken, het stelen. Of misschien was het met handel of zakelijke deals bedrog plegen. Dat je niet eerlijk handelde. Of misschien was het focus op rijkdom. Succes en rijkdom. Nou, dat zie je natuurlijk in het boek Haggai. Ze waren heel mooi eigen huis aan het bouwen. Maar ze waren niet meer met Gods werk bezig. En nam God heel erg kwalijk. Daardoor mislukte de oogst en werd hun werk heel zwaar. Maar misschien is het zelfs een beroven van God. Het wordt niet precies uitgelegd. Maar dit zijn wel voorbeelden die je allemaal ziet. Het beroven van God komt voor in Maleachi. Nou, dat was ook ongeveer in deze tijd of erna. Daar zegt Maleachi, u bent door de vloek getroffen. Zegt God, omdat u mij berooft als volk in zijn geheel. Breng al de tienden naar het voorraadhuis, zodat er voedsel in mijn huis is. Beproef mij toch hierin, zegt de Heere van de legermachten, of ik niet de vensters van de hemel voor u zal openen en zegen over u zal uitgieten, zodat geen schuren genoeg zullen zijn. En dus God zag het onthouden van de tiende, dat Israël dat deed, dat zag hij als beroving van God. Nou goed, daar kunnen we natuurlijk allemaal les uit halen. Als wij alleen maar voor onszelf leven, dat is niet oké. Als wij onze financiën ook voor God inzetten, dat is wat God eigenlijk wil. En daar komen we op het eind ook op terug in Matthäus 6. Hè? Verzamel schat in de hemel, niet op aarde. Er werden valse eden afgelegd. Hè? Dus gewoon liegen. Zelfs in Gods naam had ik al gezegd. En ja, uiteindelijk, door alle tijden heen, lijkt het belangrijkste gebod niet de geboden van God, maar alsof mensen leven met het idee van u zult niet betrapt worden. Hè? Dat het belangrijkste gebod is. Maar God ziet natuurlijk alles. We hebben al eerder gezien dat de ogen van de Heer, die trekken over heel de aarde. Nou, Zacharia 7, dat geeft ook nog wel wat meer insights in 8, wat God zegt. Zacharia 7 is 9, dat gaat eigenlijk over een reflectie over het volk Israël in het verleden. En dan, zo zegt de Heer van de legermachten, fel en betrouwbaar oordeel, bewijs goede tierenheid en barmhartigheid in ieder aan zijn naaste. Onderdruk weduwe nog wees, vreemdeling nog arme, bedenk in uw hart geen kwaad tegen elkaar. Hè? Gewoon help de mensen in nood, doe het goede voor elkaar, bedenk niet het kwade. En in Zacharia 8 vers 14 tot 17, daar zie je ook dat God zegt, zo zegt de Heere van de legermachten, zoals ik mij had voorgenomen u kwaad te doen, toen uw vaderen mij zeer toornig maakte, zegt de Heere van de legermacht, en ik er geen berouw over gekregen heb. Zo heb ik mij in deze dagen opnieuw voorgenomen goed te doen aan Jeruzalem en aan het huis van Juda. Wees niet bevreesd. Dit zijn de dingen die u moet doen. Spreek de waarheid tegen elkaar. Oordeel naar waarheid in uw poorten, met een oordeel dat de vrede dient. Nou, dan zie je in ieder geval een praktisch punt. Daar moet in ieder geval in de poorten, waar geregeerd werd, hè, daar moest naar waarheid gesproken worden met een oordeel dat de vrede dient. En bedenk in uw hart geen kwaad tegen elkaar, daar heb je hem weer. En heb een valse eed niet lief, want dit alles is iets wat ik haat, spreekt de Heere. Nou goed, en daar was dus van alles mis. En daardoor gaat die vloek nu uit. En dat ziet Zacharia in een boekrol. Eigenlijk een beetje dat idee van openbaring, hè, waar je de boekrol ziet met 7 zegels en die wordt uitgerold, hè, over het grote oordeel over de aarde. Zo ziet hij hier ook iets met een, wat erop lijkt, een kleinere boekrol. Een kleinere plaatselijke vloek. Of in ieder geval in het land. Ja goed, en dan kom je eigenlijk meteen al bij het volgende visioen. En dan zegt hij, de engel die met mij sprak, trad naar voren en zei tegen mij, sla toch uw ogen op en zie wat daar tevoorschijn komt. Ja, ik geloof dat het nog steeds over die engel van de Heere gaat, die we eerder al steeds tegen zijn gekomen. Dat geloven de vertalers ook. Die zetten hier nog steeds die engel met een hoofdletter E. Nou, die komt naar voren en dan Dat is wel grappig. Die zei, zegt tegen hem, slaat er uw ogen op en zie wat daar tevoorschijn komt. En dan zegt hij, hij ziet iets komen. Hij zei, wat is dat? En hij zei, dat is een Eva die tevoorschijn komt. En hij zei, die engel, hè, dat is het oog dat over hen waakt in heel het land. En zie, een lode deksel werd opgelicht en er was een vrouw die midden in Eva zat. En hij zei, dit is vrouwen goddeloosheid. Hij wierp haar terug midden in de Eva en hij wierp het lode gewicht op de opening ervan. Ja, dit is dus gewoon best wel heel erg cryptisch wat hier nou allemaal gebeurt. Het wordt ook niet uitgebreid uitgelegd zoals bijvoorbeeld visioen met de gouden kandelaar. Daar wordt best wat uitgelegd. Dus ja, het is toch een beetje zoeken en vergelijken met andere Bijbelgedeeltes. En proberen een idee te krijgen, wat zijn de elementen die hier gegeven zijn en waar kunnen ze voor staan? Nou, betekenis van het visioen. Wat kunnen we leren uit de elementen die gegeven zijn? In ieder geval, een belangrijk gegeven is dat er een Eva is gegeven. Een Eva, had ik al gezegd, is een maat om te meten. En nou, dat zou erop kunnen lijken dat dit dus over handel gaat of economie. Ja, want ja, het is een object waarmee gemeten wordt. Het oog gaat over hun ongerechtigheid. Dat is vers 6. En dit is een Eva die tevoorschijn komt. Hij zei, dat is het oog dat over hen waakt in heel het land. Ja, en wat is er aan de hand? He, er is goddeloosheid gaande, zeg maar. Daar zit ook een vrouw in. He, en dat is die vrouw goddeloosheid, or wickedness. Zo wordt dat vertaald in het Engels. Nou, dat oog waakt over heel het land. Men is dus in de ban van slechtheid. In de ban van, ja, die vrouw goddeloosheid heeft daar iets mee te maken. En er is dus die vrouw in het midden van de Eva, die dus die vertegenwoordigt het kwaad. In vers 8 staat, dit is, of ja, vers 7 zei al, ik zie een lode deksel werd opgelicht en er was een vrouw die in het midden van de Eva zat. En ja, dat is ook wel een beetje apart, hè, want het is een maat van 20 tot 45 liter. Daar zou een vrouw helemaal niet in passen, maar het is een beetje beeldspraak dus. En die vrouw die zit daar in het midden en hij zei, dit is vrouwen goddeloosheid. Hij wierp haar terug midden in de Eva en hij wierp het lode gewicht op de opening ervan. Dus een vrouw in het midden van Eva vertegenwoordigt het kwaad. Dan hebben we een lode deksel. Iets met gewicht is nodig om het te onderdrukken, om het ja, in ieder geval verborgen te houden. Maar ja, ze wordt dus niet vernietigd. Nou, heel duidelijk, dit is vrouwen goddeloosheid. Wickedness wordt uitgelegd in het Engels. En nou, dat is ook een vrouwelijk woord. Misschien dat er daarom ook een vrouw aangekoppeld wordt. Maar en dan komen er vervolgens twee vrouwen, zien we, met vleugels. Die voeren de Eva met vrouw erin weg. En dan wordt ze weggebracht naar Babylon. Hè. Er wordt gevraagd van, waar brengen ze deze... Toen zei ik tegen de engel in vers 10, die met mij sprak, waar brengen ze deze Eva heen? En dat is naar Sinjar, dat is Babylon. Maar die hebben dus vleugels van de ooievaar. Nou, er zijn mensen hebben aan de hand hiervan uitgelegd, zie je wel dat er vrouwelijke engelen zijn. Nou, nergens in de Bijbel worden eigenlijk vrouwelijke engelen genoemd. Eigenlijk zijn het altijd mannen. Als er vrouwelijke zijn, dan zou dit de enige plek zijn in de Bijbel. Maar goed, of je dit moet zien als vrouwelijke engel, weet ik niet. In het vorige visioen zag je twee olijfbomen en dat waren twee gezalfden die bij de heren van heel de aarde staan. Die olijfbomen waren niet letterlijk mensen, dus de vraag is of dit letterlijk engelen zijn. Het is gewoon een visioen met allemaal vreemde verhoudingen, zeg maar. Want ik denk dat het daar ook niet per se om moet gaan. Sinjar is Babel. Hè, daar wordt zij eigenlijk heen gevoerd, zeg maar. En er wordt een huis en een tempel gebouwd in vers 11. Hij zei tegen mij, in het antwoord van waar gaan ze heen? Naar het land Sinjar om voor haar een huis te bouwen. Is het gereed, dan wordt zij daar op haar voetstuk geplaatst. Nou ja, vrouw goddeloosheid. Wordt een huis gebouwd, dat lijkt heel sterk op een afgodentempel en op een voetstuk geplaatst. Dat lijkt op een afgod, hè? Ze wordt op een voetstuk geplaatst. Dus je zou kunnen zeggen, hey, dit lijkt erop dat het met afgoderijen te maken heeft. Ik zie zelf ook wel een link, maar goed, vanaf nu komt het echt op interpretatie aan. Ik zie zelf ook wel een link met het boek Openbaring, waar ook een vrouw heel sterk naar voren komt als de grote hoer van Babylon. En die zit op een beest, op een wereldrijk. En zij staat voor valse religie en economische welvaart. Daar gaan twee hoofdstukken uitgebreid gaan daarover. En dat komt allemaal ten val in de grote verdrukking. Maar we hebben daar meerdere preken over toen we door het boek Openbaring gingen. Dus dan kun je alle details horen. Maar zonder in alle details te treden zie ik in Openbaring 17 heel sterk een link naar de heerschappij van de Roomse kerk door de eeuw heen. En hoe ze eigenlijk bloed hebben vergoten van heel veel mensen. En hoe ze omschreven wordt, dat lijkt heel erg op de Roomse kerk. En op haar voorhoofd, Openbaring 17 vers 15 vers 5 zegt, op haar voorhoofd stond de naam geschreven, geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde. En ik zeg niet dat in Zacharia 5 dit dezelfde is, maar ik zie overeenkomsten van goddeloosheid vertegenwoordigd door een vrouw en afgoderij. En het gaat hier ook over economie en over stelen en oneerlijk handelen lijkt het hier over te gaan. En zo zie je dat in Openbaring 18 ook. In Openbaring 18 staat, hij riep uit met krachtige stem, zij is gevallen, het grote Babylon. En de woonplaats van demonen geworden, een schuilplaats voor allerlei onreine geesten en een schuilplaats voor allerlei onreine en weerzinwekkende vogels. Want van de wijn van de toorn van haar hoererij hebben alle volken gedronken. En de koningen van de aarde hebben hoererij met haar bedreven. En de kooplieden van de aarde zijn rijk geworden door de kracht van haar losbandig leven. En ze had dus een religieuze kant en ze had dus een economische kant. Maar je ziet, kooplieden van de aarde zijn rijk geworden. Hè, dus ging om welvaart en zo. En ik hoorde andere stemmen uit de hemel zeggen, ga uit haar weg, mijn volk, opdat u geen deel hebt aan haar zonde. En omdat u niet van haar plagen zult ontvangen. Het bizarre is ook dat er wordt hier een vrouw uitgebeeld. En ik zie zelf ook wel dat de vrouw ook heel sterk gebruikt wordt in de economie om dingen te verkopen. Autoreclames of wat dan ook. En de plaatje hier rechts onderin. Dat is denk ik nog een hele decent, nette foto van hoe een vrouw gepresenteerd wordt in een autoreclame. Maar ik denk dat ik niet hoef uit te leggen hoe ze normaal gekleed gaan. En in ieder geval er heel veel verleiding door ontstaat en misleiding. Er kan ook nog een link zijn met Asherah. Asherah, dat was een godin. Omdat ze dus eigenlijk naar Babel gaat. Wordt een huis gebouwd. Ze wordt daar op haar voetstuk geplaatst. Asherah, dat was een hele bekende afgod, afgodin. In de tijd van het Oude Testament. Als je kijkt naar Wikipedia, Asherah, die heeft ook allemaal verschillende namen. Maar waarmee we omging is, Baal is een van haar kinderen. En ze wordt ook de moeder van de goden genoemd. Asherah komt ook voor onder de naam Astaroth. Maar ze wordt ook wel de godin van de rijkdom genoemd. En vruchtbaarheid, ook van het land. Hè, dus vruchtbaarheid van het land. En haar gunst moest gewonnen worden door offers en in combinatie met ook seksuele rituelen die allemaal plaatsvonden. Hè. Dat was heel veel onreinheid. In de geschiedenis zijn er dingen over te vinden van platformen waar rituelen plaatsvonden en waar mensen aan mee moesten doen. Priesters, priesteressen. Maar goed, ze is dus ook moeder van Baal. En dat is ook wel interessant, hè, dat idee, we zien dat idee meer terug van een goddelijke moeder met een goddelijke zoon. Ja, dat zie je in de Roomse kerk ook terug, heel veel heidense religies, daar zou een link kunnen zijn. Maar goed, ik denk dat de hoofdpunten hier zijn van, keer terug naar de Heere. Ja, er komt een vloek aan, dat zie je aan de hand van de boekrol. Maar dat God ook bezig is, de slechtheid, de goddeloosheid, Maar mogelijk dus ook die link naar de afgoderij uit het land weg te halen. Dat gaat hij sowieso doen in de toekomst. Bekeren van stelen, liegen, Gods naam verkeerd gebruiken. Rijkdom en economie lijkt de focus te zijn. Nou, dat komt natuurlijk heel goed overeen met wat we in Haggai zien. En mogelijk ook in Malachi, wat betreft de beroven van God. Goddeloosheid, wickedness vertegenwoordigd door een vrouw. Ja, dus wellicht ook uiterlijke schoonheid en verleiding, wat leidt tot zonde. De Bijbel legt eigenlijk ook tot op vandaag nog een link naar wat er in de hof gebeurde. En dat de vrouw eigenlijk eerst gezondigd heeft en koppelt daar ook nog aan de link van daarom moeten mannen onderwijs geven en leiding geven en niet de vrouw. Of daar een link mee is, dat zou ook nog kunnen dat daarom hier een vrouw uitgebeeld wordt. Daarmee zeg ik niet dat alle vrouwen goddeloos zijn, want er zijn hele godvruchtige vrouwen ook in de Bijbel. Wellicht ook een link naar de vele verboden vrouwen die weggezonden worden in Ezra. De verleiding, God had heel duidelijk in de wet gezegd, niet trouwen met die Canaanitische vrouwen. Niet trouwen met die heidense vrouwen. Nou zijn ze terug na 70 jaar ballingschap. Nou ja, meerdere keren gaat het mis. Zijn aanvallen geweest, vallen ze weer terug in geestelijk verval. En dan zie je in Ezra 10 dat ze eigenlijk massaal getrouwd zijn met heidense vrouwen. En dat Ezra, dan zie je dus in Ezra 10 dat die vrouwen massaal weggezonden worden. Dus eigenlijk massaal vindt de scheiding plaats en worden ze weggestuurd met kinderen. Heel heftig verhaal. Maar God had gezegd, moet je niet meer trouwen, want die zullen je hart verleiden naar de afgoden. Nou, waarheden, geloof ik, die we hierin vinden, zijn voor die tijd toepasbaar, maar ook toekomstig voor Israël, waar Zacharia dus eigenlijk steeds op focust, waar de Heer op focust door de profetieën van Zacharia. Maar we kunnen er zelf natuurlijk ook les uit halen. Hè? Leven wij eerlijk? Hè? Als je kijkt naar stelen, liegen, Gods naam verkeerd gebruiken. Nou, wij noemen dat heel vaak de evangelisatie, maar dat hoort onder christen natuurlijk ook niet plaatsvinden. En we moeten opletten voor afgoderij. En we moeten opletten voor in ieder geval verleiding van de vrouw. Als dat de boodschap is die hier ook doorheen klinkt. Nou, ik denk om mee te eindigen, een mooie tekst. Wees niet bezorgd en zeg niet wat zullen wij eten, wat zullen wij drinken. Of waarmee zullen we ons kleden, want al die dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het koninkrijk van God. Daar wordt volgens mij bedoeld, doe eerst de dingen op Gods manier. Wandel in relatie met God, dien God. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En dan zullen al deze dingen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Dus leek je toch vervallen te zijn in, nou ja, het doel is succes en rijkdom en het middel daarheen, ja, dat maakt niet uit. Al moeten we liegen, stelen of wat dan ook. Maar dat is dus in ieder geval wat ik eruit gehaald heb als lessen. En zo wordt het plaatje steeds completer door de visioenen van de situatie in Israël en wat God eigenlijk aan het communiceren is met Israël. En dat is eigenlijk de overdenking die ik had.